Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? En wat er verder volgt in het eerste vers van de 27e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om vervolgens te zingen uit de 29e psalm en daarvan het tweede vers. Zeer een stem op het hoogst geducht rolt en klaat het door de lucht. Het schepsel beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. Vers 2 van de 29e psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit het tweede Bijbelboek, het boek Exodus. Het vijfde hoofdstuk allereerst, de versen 1 tot en met 18, Exodus 5, vers 1 tot en met 18. En vervolgens het hoofdstuk 10, Exodus 10, de versen 24 tot en met 29. Dus Exodus 5, vers 1 tot en met 18. En Exodus 10, vers 24 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets in dat uw naasten is. En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: Alzo zegt de Heere, de God Israëls, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houde in de woestijn. Maar Farao zeide: Wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeiden: De God der Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons toch heen trekken, de weg van 3 dagen in de woestijn. En de Heere onze God offeren, dat hij ons niet overkomen met de pestilentie of met het zwaard. Toen zeide de koning van Egypte tot hen: Gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. Voor zei de Farao: Zie, het volk des lands is al reden te veel. En zoudt gij lieden en doen rusten van hun lasten? Daarom beval Farao tenzelfde dagen de aandrijvers onder het volk deszelfs ambtlieden, zeggende: Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren. Laten zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. En het getal der tichelstenen die zij gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hen opleggen. Gij zult daarvan niet verminderen, want zij gaan ledig. Daarom roepen zij, zeggende: Laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Men verzware de dienst over deze mannen, dat zij daaraan te doen hebben en zich niet vergapen aan leugenachtige woorden. Toen gingen de aandrijver der volks en hun ambtlieden uit en spraken tot het volk, zeggende: Zo zegt Farao, ik zal uw lieden geen stro geven. Gaat gij zelf heen, haalt uw stro waar gij het vindt, doch van uw dienst zal niets verminderd worden. Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. En de aandrijver drongen aan, zeggende: Voleindigt uw werken, welke dagwerk op zijn dag, gelijk toen er stro was. En de ambtlieden der kinderen Israël, die Farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen en men zeide: Waarom hebt gij lieden uw gezette werk niet volleindigd in het maken der tegelstenen, gelijk tevoren, alzo gisteren en eden? Denhalve gingen de ambtlieden der kinderen Israëls en schreeuwden tot Farao, zeggende: Waarom doet gij uw knechten al zo? Aan uw knechten wordt geen stro gegeven. En zij zeggen tot ons: Maak de tichelstenen. En zie, uw knechten worden geslagen. Doch de schuld is uw volks. Hij dan zeide: Gij lieden gaat ledig, ledig gaat gij. Daarom zegt gij: Laat ons gaan, laat ons den Heere offeren. Zo gaat nu heen, arbeid, doch stro zal u niet gegeven worden. Evenwel zult gij het getal der tichelstenen leveren. Exodus 10, vanaf vers 24. Toen riep Farao Mozes en hij zeide: Gaat heen, dien den Heere. Alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderen met u gaan. Doch Mozes zeide: Ook zult gij slachtoffer en brandoffers in onze handen geven, die wij de Heere onze God doen mogen. En ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet één klauw achterblijven. Want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere onze God te dienen. Want wij weten niet waarmede wij de Heere onze God dienen zullen, totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde Farao's hart, en hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zeide tot hem: Ga van mij, wacht u, dat gij niet meer mijn aangezicht ziet. Want op de welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Mozes nu zeide, gij hebt recht gesproken, ik zal u niet meer uw aangezicht zien.
In de hoofdstukken 5 tot en met 10 is eigenlijk steeds de rode draad die terugkomt dat we vinden in Exodus 10 vers 27. Dat vers wil ik nog een keer lezen. Exodus 10 vers 27. Doch de Heere verhardde Farao's hart en hij wilde hen niet laten trekken. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 97e psalm en daarvan de versen 2, 3 en 4. 2, 3 en 4 van 97 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 95ste psalm, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Vers 4 van 95, straks een antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, ongeloof. Wat is dat er niet veel? Misschien ook wel in uw of in jouw hart. Je kunt God niet geloven op zijn woord. U durft zich niet toe te vertrouwen aan de Here. Jij kan je maar niet overgeven aan de Here Jezus Christus. Maar waar ligt dat nou aan? Aan u of aan God? En een onbekeerd hart. Wiens schuld is dat? Van jou of van God? De hypercalvinist die weet dat wel. Als God mij niet bekeert, dan word ik nooit. Als ik niet uitverkoren ben, dan zal ik nooit gaan geloven. Als God het niet wil, houdt alles op. Voor hem is ongeloof, onbekeerd zijn, verharding van het hart, dat is allemaal Gods schuld. En daar kun je zelf niets aan veranderen. De Arminiaan, die weet het ook wel. Als ik niet wil, staat God machteloos. En als ik mijn hart niet openzet, ga ik verloren. En als ik niet zelf de stap tot de Heere Jezus zet, dan wordt het niets. En voor hem is geloof of bekeerd worden of het aannemen van de Heere Jezus vooral een gevolg van eigen handelen. Maar zo eenvoudig als de hypercalvinist of de Arminiaan het voorstelt, zo leert de schrift het niet. Want de schrift die laat die beide lijnen voluit naast elkaar lopen. Enerzijds de volle verantwoordelijkheid van de mens. En anderzijds de absolute soevereiniteit van God. En wie de levenstrein slechts laat gaan over één van die beide sporen, die ontspoort. Beide lijnen moeten worden gehandhaafd. Gods soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid. Voor ons verstand een onbegrijpelijk mysterie, maar het is de logica binnen Gods koninkrijk. En dat zien we nou ook terug in die ontmoetingen tussen Mozes, de knecht van God, en de farao. En we willen ernaar gaan luisteren onder het thema: wie is de Heere? Twee gedachten, twee vragen eigenlijk. Allereerst, wie denkt hij wel dat hij is? En de tweede vraag, wie denk jij dan dat jij bent? Wie is de Heere? Wie denkt hij wel dat hij is? En de tweede vraag, wie denk jij dan dat jij bent? Wie is de Heere? Dat is die vraag, zo lezen we in vers 2 van hoofdstuk 5, die klinkt in het koninklijk paleis van Egypte. Een vraag uit de mond van misschien wel de belangrijkste persoon van die dagen, de farao. Mozes en Aaron waren naar hem toegegaan. Het zal zeker spanning bij hen hebben gegeven. Want hoe zal de farao op hen reageren? Bovendien, Mozes was jaren terug Egypte uitgevlucht. Hij werd er gezocht vanwege moord. Zal die zaak inmiddels zijn verjaard? Of zou Mozes nog steeds vogelvrij zijn verklaard? Ze weten dat niet. En laten we maar proberen ons er wat een voorstelling van te maken. Die beide broers die dat grote paleis naderen. Een bouwwerk van je welste. Een pracht om te zien. Vandaag de dag zou het een toeristische trekpleister zijn geweest. Lijfwachten die er staan aan de ingang van het paleis. Die goed in de gaten houden wie er allemaal naar binnen willen gaan. En één voor één beklimmen Mozes en Aaron de treden van dat gebouw. En ze weten het. Achter die dikke deuren zit de machtigste man van de wereld. Met hem moeten ze spreken. Maar wie zijn ze nou eigenlijk zelf? Mozes, die staat er in zijn schaapherderspak. Een oud kleed dat door het werk in de buitenlucht al is verbleekt. Andere kleding heeft hij niet meer. Het prinsenkleed van weleer past hem niet meer. En Aaron, die heeft zijn slavenkleed aan. De kleding waarmee hij hard heeft moeten werken. Andere kleding bezit hij trouwens ook niet. En zo staan ze daar, die twee broers, duidelijk van laag allooi, behorend bij een slavenvolk. Het zijn bovendien al twee oude mensen, want we kunnen dat lezen in Exodus 7, waar het staat in het zevende vers. En Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud toen zij tot Farao spraken. Nou zouden je knieën niet knikken als je daar naar binnen gaat. En van binnen zullen die stemmetjes er ook wel hebben geklonken. Wat ga je daar nou eigenlijk doen, man? Denk je nou echt dat die machtigste man van de wereld, dat hij zijn oor laat hangen naar een herder? Of naar een slaaf? Kom zeg, dat is toch de reinste dwaasheid. Hij gooit je er zo weer uit. Of je wordt gearresteerd. Doodgeslagen misschien zelfs. Toch gaan ze. Ze zijn immers ook slechts gezonden. Door God tot Farao. Gestuurd met een boodschap. Een boodschap van de Allerhoogste Koning waar zelfs de aardse koningen voor moeten buigen. En zo staan ze daar als boodschappenjongetjes van God. Tegenover die machtige Farao. Maar een mens met God erbij, zo zei Luther, is altijd in de meerderheid. En dan sta je dan tegenover een koning. Als zou er een heel kabinet, een heel leger of een heel volk voor je staan. Wie gaat met God, heeft niets te vrezen. En dat geldt toch nog steeds. En zo gaan ze. Moedig en vol vertrouwen. En zo staan ze er dan ook binnen, fier en onverschrokken. Vertrouwend en biddend. Heere, u bent ons toch te sterk geworden. U hebt ons toch gezonden. Help ons dan ook nu. En zonder omwegen maakt Mozes dan direct zijn punt. Hij heeft er geen inleiding voor nodig. Hij heeft ook maar slechts wat af te geven. Gods onfeilbaar woord. En in het koninklijk paleis klinkt er dan een koninklijk bevel, vers 1 van hoofdstuk 5. Alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mijn feest houden in de woestijn. Ja, ook aan koningen moet Gods woord worden gebracht. Elk mens moet Gods woord horen. En niemand ontkomt aan dat koninklijk bevel. Geen koning en geen lijfwacht. Geen machthebber en geen slaaf. Nee, geen enkel mens. Elk mens moet geconfronteerd worden met het spreken van God. En het woord van God mag aan niemand onthouden worden. En of er nou een mens er nou op zit te wachten of niet. Of een mens er nou om verlegen is of niet. Of een mens het nu uitkomt of niet. Tot allen, groot en klein, rijk en arm, komt dat woord van God. Alzo zegt de Heere. Ook vandaag. Maar de vraag wordt dan wel, wat werkt dat nou uit? Wat blijft daar nu van achter? Wat laat dat nou na in uw, in jou en in mijn ziel? En hier, wat werkt dat nou uit bij Farao? Want het woord van God, het doet altijd wat. Het woord verbreekt het hart of verhardt het hart. Het slaat naar binnen of het ketst af. Het is tot voordeel of tot oordeel. Nou, dan lijken toch die eerste woorden van de farao, die lijken dan eigenlijk best wel veelbelovend. Maar farao zeide, wie is de Heere? Ja, zo kan die vraag klinken als iemand het woord van God hoort. Een vraag vanuit nieuwsgierigheid. Een vraag vanuit het hart om meer te mogen horen van het woord van God. Een belangstellende vraag, omdat je meer wil weten van de Heere. Een informerende vraag, omdat je op zoek bent naar achtergrond van wie God is en hoe God werkt. Zoals jij die vraag kan stellen als jij van iemand voor de eerste keer een bericht krijgt. Ja, ik wil weten, wie is die persoon nou eigenlijk? Dat je zoekt naar wat meer informatie over die persoon. Je wilt weten wie diegene nou is die met een vraag tot je komt. Nou, zo'n reactie op het woord van God zou beslist niet verkeerd zijn geweest. Wie is hij nou die met zijn woord tot mij komt en iets van mij vraagt? Zou het mogelijk zijn om meer van hem te weten te komen? Ligt dat nou zo bij de koning van Egypte? Een vraag vanuit nieuwsgierigheid, vanuit betrokkenheid. Helaas. Zo is het niet. Dit is geen hartelijke vraag, maar het is veel eer een hatelijke reactie. En dat blijkt ook wel als we farao laten uitpraten. Wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzaam zou zijn om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en ik zal ook Israël niet laten trekken. brutaal en bruut. Onbeschoft en onbeschaamd. Hoogmoedig en houten. Eigenlijk zegt hij, ik heb met die heren helemaal niets te maken. En hier zien we de dwaasheid van een mens die God veracht en tegen hem opstaat. Die minachtend zijn schouders ophaalt als dat woord van God tot hem komt. Hij kan er helemaal niets mee. Hij heeft er helemaal niets mee. Hij kent de Heere niet. En hij wil de Heere ook niet leren kennen. Deze grote der aarde wil met de God van de hemel niets te maken hebben. En daarin staat hij trouwens niet alleen. Want zo is de mens. Een mens wil niet geregeerd worden, maar een mens wil zelf regeren. En de mens laat zich door niets en door niemand ook maar iets voorschrijven. Ook niet door de Heer. Wie denkt hij wel dat hij is? Een mens laat zich niet zomaar wat gezeggen. En al helemaal laat een mens zich niet zomaar iets ontzeggen. Zo ligt het toch nog steeds. Als Gods dienstknecht komt met het gezaghebbende woord van God, dan kunnen ze op verzet en op tegenstand rekenen. Wij laten ons de wet niet voorschrijven. En wij laten ons niets gezeggen. En is die reactie van Farao dan eigenlijk niet heel herkenbaar? Ziet u daarin dan niet iets van uzelf misschien terug? Want als Gods woord, als Gods eis, als Gods bevel tot ons komt, stijgt toch alles van binnen daartegen? En alles komt toch in opstand? Want van nature zitten we helemaal niet te wachten op het woord van God. We zijn vijanden van God, die niets willen weten van het spreken van God. Vijanden die zich niet willen onderwerpen aan de bevelen van God. Net als Farao. En een grijpende ontdekking als je iets van die vijandschap waarneemt in je eigen hart. Maar nog aangrijpender is het als die mens volhardt op die weg van de vijandschap. En dat zien we nou bij Farao gebeuren. Want hij gooit als het ware een schepje bovenop. En ik zal ook Israël niet laten trekken. Hij weigert pertinent gehoor te geven aan Gods roepstem. Dat staat voor hem vast. Voor Gods volk heeft dit dan wel grote gevolgen. Want als reactie op het bevelschrift van Gods wegen draait de farao als het ware de duimschroeven nog verder aan. De werkdruk wordt hoger, de werkbelasting neemt toe. Met andere middelen moet hetzelfde resultaat worden behaald. Want om tichelstenen te maken had men slib en stro nodig. En dat was allemaal hetgene wat ook gebracht werd naar het Joodse volk. Die werden aangeleverd. Maar nu moet dat volk van Israël moet zelf zorgen voor stro. Dat betekent een intensivering van het arbeidsproces. Ze moeten het land door om dat stro te halen. Maar ondertussen moet de productie hetzelfde niveau halen. Eigenlijk een onmogelijke opgave. En dat begrijpen ze allemaal wel. Ook de aandrijvers, de Egyptische slavendrijvers en de ambtlieden, de Israëlische opzieners. Ze begrijpen dat het vereiste resultaat niet meer zal worden gehaald. En ze zullen er gestraft voor worden. En dan kunnen we toch iets van begrijpen dat die ambtlieden hun frustraties eigenlijk afreageren op Mozes en op Aaron. We lezen dat in vers 21 van hoofdstuk 5. Als zij niets hadden gezegd, had Farao ook niet bij deze eis gekomen. Ja, trouwens, maar even een zijspoor. De Heere die heeft dus de verlossing uit Egypte voorzegd. Maar ondertussen wordt het dienstwerk alleen maar zwaarder. En lijkt de verlossing verder weg dan ooit. Zodra de Heere komt tot Farao met zijn woord, grijpt de Farao dat volk van God des te sterker vast en wordt de dienst alleen maar des te harder. Gaat er niet dikwijls zo? Als de Heere een mens gaat losweken uit de macht, uit het web van de Satan, van de helse Farao, dan blijkt dat die Satan de mens niet zonder slag of stoot laat gaan. Want het spreken van God roept in elk geval de hel wakker. De Satan die mobiliseert al zijn troepen om ook maar te voorkomen dat maar één van zijn onderdanen ontglipt uit zijn macht. En dan komt er van alles tegenop. Verdrukking, verzet, vijandschap, gevangenschap misschien zelfs. En dan zien we dat hier achter de strijd schuilt tussen God en de duivel. Tussen de koning der koningen en de helse farao. Het evangelie van verlossing wakkert ook haat en vijandschap aan. En dat zien we nou bij Farao gebeuren. Hij beantwoordt dat spreken van God met afkeer. Hij buigt niet voor God, maar hij verhardt zich tegen God. En dan maar naar ons toe, hoe ligt dat nou in ons leven? Hoe reageren wij nou op dat spreken van God? Misschien wel net als Farao in hoogmoed en in ongehoorzaamheid. Jij maakt zelf de keuzes in je leven. U leeft uw eigen leventje. Je laat je door niemand wat voorschrijven. Ook niet door de Heer. Zondags komt het woord van God tot je. Alzo zegt de Heer. Thuis aan tafel leest je vader of je moeder elke dag een gedeelte uit dat woord van God. Alzo zegt de Heer. En straks op school wordt bij elke lesdag dat woord weer geopend. Alzo zegt de Heere. Of haalt u daar uw schouders over op? U weigert pertinent om aan het spreken van God gehoor te geven. U hebt uw eigen leven. Bij jou ligt het misschien nog wel sterker. Je gaat er dwars tegenin. Hoe meer God van je eist, hoe meer er tegenin gaat. En eigenzinnig ga je je eigen gang. Wie denkt de Heere immers wel dat hij is? Jij leeft maar één keer, je hebt je eigen leventje. En dat geef je niet zomaar op. Je doet zelf waar jij zin in hebt. En je laat je niets door hem gezeggen. Zo stond de farao er ook in. Ik ken de Heere niet en ik zal ook Israël niet laten trekken. Maar een mens kan al wel denken dat hij met de Heere niets te maken heeft. Maar je komt er wel achter dat het anders ligt. En dat blijkt ook wel als we letten op onze tweede gedachte. Wie denk jij dan dat jij bent? Want kan een mens, kan u, jij of ik, kunnen wij nu zomaar ongestraft Gods woord naast ons neerleggen?
Kan jij nou zomaar onverschillig je schouders ophalen over dat spreken van God? Kunnen wij nou zonder gevolgen aan het woord van de Heere voorbij leven? Nee, dat kan niet. En dat blijkt ook wel duidelijk bij de farao.
Ja, wie was die farao? Nou, de Bijbel verzwijgt zijn naam. Er wordt alleen van hem gezegd dat deze farao Jozef niet kende. Vaak wordt gedacht aan Amenhotep II. Want het is wel opvallend dat deze farao, zo blijkt uit de geschiedenisboeken, niet werd opgevolgd door zijn oudste zoon. En dat past dan precies in het beeld dat de Bijbel ook geeft, dat de oudste zoon van de farao, dat hij bij de 10e plaag hem door de dood ontviel. Die Amenhotep II was in elk geval een krachtige persoonlijkheid. Een sterke bestuurder en een kundig strateeg. En onder zijn leiding werd er in Egypte heel veel gebouwd. Hij was dus een man van statuur. Eén die zich niet zomaar aan de kant liet zetten. Eén die voor zijn zaak stond. Eén die ook zijn stempel heeft gedrukt op de dagelijkse gang van zaken in Egypte. Maar zelfs de krachtigste bestuurder en de sterkste persoonlijkheid is en blijft een mens. Dat wil zeggen broos, vergankelijk, sterfelijk. En zelfs de groten der aarde vallen in het niet bij de almacht van de Heer. En dat laat de Heer wel duidelijk merken. Want geen mens kan zomaar dat woord van God naast zich neerleggen. Ook al heet je farao, Amenhotep II. Of al heet je president Trump of Mark Rutte. Of heet je Willem, Teun, Grietje of Ali. De raad des Heren zal bestaan. En al wil farao niet, hij zal wel moeten. En als het niet goed schiks gaat, dan kwaad schiks. Want een mens heeft zich te onderwerpen aan het woord van God. En dat laat de Heer nou allereerst aan Mozes, aan zijn knecht weten. Want die aanvankelijke reactie van farao en de gevolgen daarvan voor het volk van Israël hebben Mozes wel verdrietig en ontrust gemaakt. Hij voelde hoe de boosheid van het volk zich nou op hem richtte. Maar Mozes moest nou leren dat de verlossing door de diepten en door de strijd heen gaat. Dat de hel zijn prooi nooit zomaar loslaat. Maar de Heere die staat garant voor de verlossing van Israël. En dat zegt de Heer dan ook tegen Mozes in vers 24 van hoofdstuk 5. Toen zeide de Heer tot Mozes, nu zult gij zien wat ik aan farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. Uit alles zal blijken dat de verlossing uit Egypte het werk van God is. Israël kan zichzelf niet verlossen. En ze worden ook niet verlost omdat farao hen zo gewillig laat gaan. Het gebeurt alleen omdat de Heere dat wil. En de Heere zal zijn knecht nu zijn macht en zijn sterkte tonen. En dat gaat toch nog steeds. De verlossing van de helse farao is en blijft Gods werk. En nooit kan een mens zichzelf bevrijden van die slaafse onderworpenheid. En nooit zal de Satan er zelf vrijwillig een laten gaan. Maar altijd weer zal het zijn dat de Heer met een machtige hand en met een sterke arm er een verlost. En dat blijkt ook wel door heel de geschiedenis van de uittocht heen.
komen daar nog wel op terug als de Heer ons de tijd van leven geeft. Nu is in elk geval, laten we het even liggen. En we kunnen ook niet op elk hoofdstuk even uitgebreid ingaan. En daarom laten we ook al die verschillende plagen die over Egypte zijn gekomen, laten we ook maar liggen. Wat we nu vooral de nadruk op willen leggen is eigenlijk dat terugkerende refrein in hoofdstuk 5, van hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 10. Dat is eigenlijk samengevat in dat ene, de verharding van Farao. Want juist daarin liggen zulke ontluisterende lessen voor een mens die hoog in zichzelf staat, hoog van zichzelf opgeeft en het goed met zichzelf heeft getroffen. Want wie denken wij wel dat wij zijn? Hier blijkt dat niemand zich zomaar tegen de Heere kan verheffen. Niemand. Farao niet, jij niet, u niet en ik niet. Dat heeft altijd gevolgen. En hier is zelfs veel. 10 in getal. Allerlei plagen treffen Farao en zijn volk, omdat de koning van Egypte dat bevel van God naast zich neer heeft gelegd. En we zien dat die plagen toenemen in intensiteit en in zwaarte. Als het spreken van de Heere niet helpt, dan zet de Heere dus zwaarder geschut in om zijn doel te realiseren. Als zijn woord niet naar binnen slaat, zoekt de Heere andere wegen om een mens zich aan hem te onderwerpen. En daaruit blijkt toch alleen al dat de Heer het voluit serieus neemt als een mens zijn spreken beantwoordt met ongeloof en met ongehoorzaamheid. Wat maar liefst 18 keer wordt er gesproken over de verharding van Farao. Laten ze maar even langslopen en u kunt dat zo meelezen. Allereerst al in hoofdstuk 4, vers 21, dan wordt het voorzegd. Exodus 4, vers 21. Waar het dan ook staat, aan het slot. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. En dan in Exodus 7, vers 3. Doch ik zal Farao's hart verharden. Dat gebeurt dan dus in Egypte. En dan gebeurt het ook daadwerkelijk in hoofdstuk 7, vers 13. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. En dan komt ook vers 22 van hoofdstuk 7. Zodat Farao's hart verstokte en hij hoorde naar hen niet. Dan komt Exodus 8, het 15e vers. Toen nu Farao zag dat de verademing was, verzwaarde hij zijn hart. Vers 19 van hoofdstuk 8. Doch Farao's hart verstijfde. Vers 32 van datzelfde hoofdstuk. Doch Farao verzwaarde zijn hart ook op ditmaal. Hoofdstuk 9, vers 12. Doch de Heere verstokte Farao's hart. En vers 34 van hoofdstuk 9. En hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Vers 35. Alzo werd Farao's hart verstokt. Hoofdstuk 10, vers 1. Waar de Heer het zegt, ik heb zijn hart verzwaard. Vers 20. Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. Vers 27. Doch de Heere verharde Farao's hart. Dan hoofdstuk 11. Dat staat in vers 10. Doch de Heere verharde Farao's hart. Dan vervolgens nog in hoofdstuk 14, op 3 plekken. Eerst in het 4e vers, waar de Heer het weer zegt, ik zal Farao's hart verstokken. En vers 5. Zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En dan tenslotte in vers 8, want de Heere verstokte het hart van Farao. Als we al die 18 keren naast elkaar zouden leggen, dan zie je eigenlijk twee lijnen komen. Aan de ene kant staat er dat de Heere het hart van de varen overhardde. Een aantal teksten kun je daarvoor vinden. Aan de andere kant staat er dat de farao dat zelf heeft gedaan. En daar zijn net zoveel teksten voor te vinden. Maar daarbij valt het wel op dat juist de eerste keren wordt benadrukt, in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8, dat farao zelf zijn hart verhardde. En dan pas in Exodus 9, het 12e vers, pas daar staat dat de Heere het heeft gedaan. Doch de Heere verstokte farao's hart. En ziet u, de verantwoordelijkheid van de mens wordt dus allereerst benadrukt en onderstreept. De farao is voluit verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij heeft zijn hart verstokt. Verhard. Meerdere keren zelfs. Hij weigert te capituleren. Hij weigert zich over te geven. Hij weigert gehoor te geven aan Gods woord. En dat is elke keer weer zijn antwoord op het spreken van God. Eerst dan naar het eerste spreken in Exodus 5 van Mozes en Aaron. En daarna na elke plaag weer opnieuw. En elke keer weer verhardt hij zijn hart. Daar kun je God niet de schuld van geven. Die blaam treft een mens zelf. Want dat geldt nog steeds. Als iemand in ongeloof en in ongehoorzaamheid reageert op het spreken van God, daar kun je nooit God de schuld van geven. Dat kun je alleen maar jezelf aanrekenen. Elke klop op zijn hart beantwoordt de farao met ongeloof. Nog herkenbaar trouwens ook hoe dat verloopt. Zomaar een paar voorbeelden uit die hoofdstukken. Soms leek het spreken van God farao wat te doen. Het maakte hem onrustig, zijn geweten ging spreken. Zo gebeurde het al na de eerste plaag. Als dat water in bloed wordt veranderd, heeft dat grote impact op hem. Maar dan zie je verderop in hoofdstuk 7 dat de tovenaars van Egypte datzelfde kunstje herhalen. De duivel aapt immers altijd God na. Maar zo kan het dan nog steeds gebeuren. Dat het woord van God met kracht gebeurt, met kracht tot je komt. Een mens ook door God wordt gewaarschuwd. En dat het geweten wordt geraakt. Maar dan komt de duivel en hij maakt je wijs dat het eigenlijk niets bijzonders is. Weg zijn de indrukken. Weg is de ernst. Hoofdstuk 7, vers 23. Farao keerde zich om en ging naar zijn huis. Hoe gevaarlijk is dat niet? Het woord van God komt tot je. Het raakte je. U ging iets verstaan van de majesteit van God. Maar al snel ebden de indrukken weer weg. En toen u naar huis ging, ging u over tot de orde van de dag. Het beklijfde niet. In het kerkelijke leven is dit één van de grootste gevaren. Het gevaar van de verharding. En uiteindelijk raakt niets u meer. Kunt u nergens meer van onder de indruk raken. Niet van het liefelijke spreken van God, niet van het bedreigende spreken van God. Niet van Mozes, van de wet, niet van Christus, het evangelie. U hoort het aan, je merkt het op, maar je gaat weer naar huis. En je gaat over tot de orde van de dag. Het kan nog verder gaan. Zie nog bij farao, hoofdstuk 8. Bij die tweede plaag. Als farao Mozes roept. Dan lees je in hoofdstuk 8, vers 8. En Farao riep Mozes en Aaron en zei: bid vurig tot de Heere dat hij de vorsten van mij en van mijn volk wegnemen. De ellende was zo groot dat de Farao het voelde in zijn eigen huis. De kikvorsten kwamen overal. In de huizen, in de slaapkamers, in het bed. En in die ellende kon Farao niet langer leven. Ja, zo kan de Heer een mens wel eens diep treffen dat het hem ook raakt. Dat kan een sterfgeval zijn. Het kan een moeilijke omstandigheid zijn in het gezin. Het geweten wordt geraakt. Indrukken leven in het hart en je beseft, dit gaat zo niet goed. Dan roept u het misschien uit naar anderen, bid toch voor mij. Maar als de nood verdwijnt, verzwaart het hart. Dat zie je ook bij Farao, vers 15 van hoofdstuk 8. Toen u Farao zag dat er verademing was, verzwaarde hij zijn hart. In de nood kan er wel eens behoefte zijn aan een gebedje. En ik kan het ook van binnen leven. Heren, als u mij hoort en als u mij verhoort, dan ga ik anders in het leven staan. Dan zal ik dit niet meer doen en dan zal ik dat niet meer doen. Dan zal ik daar niet meer komen en dan zal ik dat ook anders gaan doen in mijn leven. Als de druk eraf is, verzwaart het hart. Dan pak je het oude patroon weer op. En nog sterker, je kan zelfs harder worden dan ooit. Ja, een ontwaakt geweten, het kan een zegen zijn. Maar als het overwaait, is de kans groot dat de ziel harder wordt dan ooit. En zo bleef de Heere maar kloppen op de deur van het hart van de Farao. Plaag tot plaag. En soms, ja, dan leek Farao wel eens te breken. We zien dat met name ook naar de 8e plaag. Dan zien we in hoofdstuk 10, vers 16, dat hij Mozes en Aaron tot zich roept en tot hen zegt: ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u lieden. Maar het was een schuldbelijdenis zonder gebrokenheid van het hart. En als de plaag verdwijnt, verschijnt Farao's ware aard. Ik zal hen niet laten trekken. En zo herhaalde zich dat, plaag op plaag. Even leek Farao soms te breken, maar uiteindelijk bleek hij dezelfde te blijven. Ongebroken in zichzelf, hoogstaand met zichzelf, vijandig tegen God en zijn volk. En zo ging dat door. Maar zo kon het niet blijven. Want Gods geduld is een keer op, Gods barmhartigheden zijn vele, maar niet eindeloos. En dat blijkt wel. Ondanks elke keer de verharding blijven Gods dienstknechten Mozes en Aaron tot Farao komen. En ze bleven hem confronteren met de roepstemmen van de Heere. Maar de Farao bleef zich verharden, keer op keer, zelfs naar die 9e plaag van de duisternis. Hij bleef maar weigeren om Israël te laten trekken. Tenminste, niet op Gods wijze dan. En uiteindelijk is Farao het zat. Hij is er, zouden wij zeggen, helemaal mee aan. Hij wil er niets meer over horen en hij wil er niets meer van weten. Dit gedoe moet nu maar eens over zijn. En Gods dienstknechten, ze worden weggestuurd. Exodus 10, vers 28. Ga van mij, wacht u, dat gij niet meer mijn aangezicht ziet. Want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven. Hij roept het als het ware uit. Maak dat je uit mijn buurt wegkomt. En als je hier nog één keer terugkomt, dan. Farao zendt Gods dienstknecht weg. En de koning weigert nog langer om een gezant van Gods wegen te ontvangen. Daar loopt nou de verharding van een mens op uit. Dat een mens weigert nog langer te spreken met een dienstknecht van God. Dat kan nog steeds gebeuren. Als ambtsdragers worden geweigerd en het gesprek wordt ontlopen. Uiteindelijk tekenen van verharding. Hier wordt door Farao, met het wegzenden van Mozes en Aaron, het woord van God verworpen. Farao breekt met God. Zo ver kan het dus komen. Nou komt het tot het punt dat de wegen van Farao en van Gods dienstknecht definitief gaan scheiden. En Mozes zegt het, gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. Maar dat gaat nooit zonder waarschuwing. Want in hoofdstuk 11 klinkt dan de afscheidsspreek van Mozes tot Farao. En indringend en aangrijpend kondigt Mozes daar de 10e plaag aan. Hij wint er geen doekjes om. Het oordeel wordt aangezegd. Maar Farao, hij zwijgt. Hij zegt niets meer. En Mozes, de knecht van God, we lezen in hoofdstuk 11, vers 8. En hij ging uit van Farao in hitte des toorns. Het is de ijver voor de Here die hem heilig verontwaardigd maakt. En het woord van God heeft voor de laatste keer geklonken tot Farao. Een laatste woord van bedreiging, van oordeel, van dood. En Mozes, de knecht van God, die is er nu niet meer voor Farao. Voelt u het aan? Geen mens kan ongestraft Gods woord naast zich neer blijven leggen. Ook wij niet. Besef dat als je onverschillig je schouders ophaalt over het spreken van God. En bedenk dat wel als alles in u zich nog steeds verzet tegen het woord van de Here. En weet dat wel als je geen geloof hecht aan dat spreken van God. Eenmaal wacht u dan het oordeel. En het oordeel van de verharding is de dood. De eeuwige dood. En u hoort het toch elke keer als Gods dienstknechten met Gods woord voor u staan. En als je nog in ongeloof leeft, als je zo door blijft leven, dan zult u sterven. En dan zal eens het licht uitgaan. En zal de eeuwige nacht over uw leven vallen. Dat is toch de bedreiging die vanuit Gods woord tot ons komt. En ik moet u dat brengen. Elke zondag. Ook vandaag. Wie zich verhardt onder dat woord en wie weigert zich toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus, die zal moeten weten waar zo'n leven toe leidt. Tot de eeuwige dood. Ongeloof is niet iets onschuldigs. En u draagt er zelf verantwoordelijkheid voor. Hoe weet dan? Gods dienstknechten komen nog tot u met het woord van de Here. Ja, het is een woord dat veroordeelt. Een woord dat een mens schuldig stelt. Een woord dat een mens aanklaagt. Maar het is datzelfde woord dat ook spreekt van de Here Jezus Christus. Hij is het die naar de aarde is gekomen om zijn leven te geven voor des doodschuldige zondaren. En hij is het die zijn bloed heeft gestort aan het vloekhout van Golgotha's kruis. En alleen in hem en door hem is er ontkoming aan het welverdiende oordeel. Ook aan het oordeel van de verharding. Want het is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En hij wordt u aangeboden, nog steeds, in de prediking van het woord. En ga dan toch niet voorbij aan zijn lokroep. Ga toch niet voorbij aan zijn roepstem. Wijs de Christus toch niet af. En leef toch niet aan de Heere Jezus ook voorbij. Want Gods oordeel zal immers dan rechtvaardig zijn. Maar verhard u toch niet. Maar laat u leiden. Amen. Heere, heden kwam u tot ons met uw woord. Een heilrijk, een troostrijk woord. Maar toch ook voor een ziel die zich verhardt. En aan dat woord geen geloof hecht. Een bedreigend woord. Heere, leer het ons. Dat wij ons er niet onder verharden. Maar dat we ons laten leiden door u, de barmhartige. Heere, wilt u zo met ons gaan, als we naar huis toe gaan. Dat we niet naar huis gaan als de farao. Ons hart weer zetten op de dingen van onszelf. Maar dat het mag zijn met de begeerte, het verlangen in het hart. Om aan uw woord geloof te hechten. Ja, aan hem het vlees geworden woord. De Heere Jezus Christus. Heere, gaat u zo met ons. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Vergeef al het zondige en zegent u het goede. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 46e psalm. En daarvan het 5e vers. Weet, ik ben God, elk moet mij eren. Het heidendom, ja het gans heelal, verhogen mij met lofgeschal. Vers 5 van de 46e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.